Goedemorgen broeders, zusters, fijn om elkaar te ontmoeten deze zondag, bevrijdingsdag. Het was de bedoeling dat ik 2 weken geleden hier ook zou zijn, dat zou dan de paaszondag zijn, maar helaas, in elk geval helaas, tussen aanhalingstekens, was ik niet in Nederland, maar ik was in Suriname. In Paramaribo die zondag, die paaszondag en die dagen daarvoor ook. En daar vandaan heb ik de groeten meegebracht van Patrick en Hanneke Tank. Dus ik ben niet voor niets gegaan. Patrick en Hanneke Tank, ik heb Patrick voor het eerst ontmoet hier in deze gemeente, jaren geleden. En toen nodigde hij mij uit, in die periode had hij verkering met Hanneke. En toen nodigde hij me uit om ook eens te gaan spreken in Dordrecht. Want daar kwam Hanneke vandaan. En toen ik in Dordrecht kwam, toen was Hanneke al gevlogen naar Suriname. Maar ik ben regelmatig in Suriname en Frans-Guyana. En ik verheug me altijd om hen ook daar te ontmoeten. Het gaat goed met ze. De kinderen noemen mij opa. Ik weet niet waarom, maar. Ja. We gaan met elkaar lezen uit Johannes, het evangelie van Johannes, een aantal versen. En u zult wel begrijpen waarom. Want ik heb niet de illusie dat ik deze morgen de enige ben die spreekt over Petrus. Handelingen, Johannes hoofdstuk 1. Daar zien we de missie van Johannes de Doper. Hij doopt en hij heeft een aantal discipelen en hij wijst op de Heer Jezus als zijnde het Lam van God. En dan zijn we in vers 36. Johannes hoofdstuk 1 vers 36. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen: wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar woont u? Hij zei tegen hen: kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Tot zover uit het eerste hoofdstuk. Ik ga nu even naar hoofdstuk 6. Daar maakt de Heer Jezus zich bekend als het brood des levens in dat hoofdstuk. Nou, het gaat me niet zozeer om de toespraak die de Heer Jezus heeft gehouden, maar om de reactie daarop dat velen van zijn discipelen van hem afweken. Vers 66. Hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan. Of vers 65 is dat. Tenzij het hem door mijn vader gegeven is. En dan vers 66. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Misschien wel eens vaker gezegd, Johannes 6 vers 66. Dat kan nooit goed zijn. Velen van zijn discipelen trokken zich terug. Jezus dan zei tegen de 12: wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Het gaat me om dit vers. Petrus zei: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Johannes hoofdstuk 13. De geschiedenis van de voetwassing. We kennen de geschiedenis. De Heer Jezus tijdens de maaltijd opstond. Misschien is het goed om daar eens over na te denken. Tijdens de maaltijd. Ik ga er niet verder op in, maar het is goed om over na te denken. Niet voor de maaltijd, niet na de maaltijd. Tijdens de maaltijd. De voetwassing was een onderdeel van de maaltijd. U moet het voor uzelf maar verder uitwerken. Maar het gaat me om het vijfde vers. Daarna, of eigenlijk de versen daarop volgend. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem: Die gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Het gaat me eigenlijk om het achtste vers. U zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. We gaan naar Johannes 18. Eerst het tiende vers. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken. En dan vers 15. En Simon Petrus volgde Jezus, evenals een andere discipel. Die discipel nu was een bekende van de hoge priester en hij ging met Jezus het paleis van de hoge priester binnen. Petrus stond buiten bij de deur. De andere discipel, die een bekende van de hoge priester was, ging naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus binnen. Het dienstmeisje dan, de portierster, zei tegen Petrus: Bent ook u niet een van de discipelen van deze mens? Hij zei: Dat ben ik niet. En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en stonden zich te warmen. Petrus stond zich bij hen te warmen. We gaan verder naar hoofdstuk 21. Vers 1. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas en Didymus genoemd en Nathanael die uit Cana in Galilea afkomstig was en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem: Wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen: Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem: Nee. Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus: Het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen: breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en hij trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: wie bent u? Want zij wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de doden opgewekt was. Vers 15. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: volg mij. En Petrus zag toen hij zich omkeerde de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zou? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij. Tot zover. Nu ik veronderstel dat de verhalen die ik gelezen heb, soms gedeelte van het verhaal, u wel bekend zijn. Er zijn niet alle verhalen met betrekking tot Petrus. Ik heb me beperkt tot het Johannes-evangelie en misschien heb ik er ook nog wel wat overgeslagen. Maar Petrus is wel iemand die we makkelijk kunnen volgen, waarin we ons misschien ook wel makkelijk herkennen. Het is een persoon die zich ook makkelijk laat kennen. Hij treedt nogal eens op de voorgrond, haantje de voorste, is rap met zijn mond, soms niet beseffend wat hij zei. Ik ben begonnen met het eerste hoofdstuk te lezen waarin Andreas, zijn broer, Petrus tot Jezus leidde. Bijzondere ontmoeting. Ontmoeting met de Heer Jezus. Een visserman die bij de Heer Jezus gebracht wordt. Bij een latere ontmoeting, we hebben dat niet gelezen, maar u kunt het lezen in Lucas hoofdstuk 5. Nadat de discipelen een tijdje hebben gevist, of een hele nacht hebben gevist en niets hebben gevangen. En de Heer Jezus verzoekt om te prediken vanuit de boot, om de menigte toe te spreken vanuit de boot. En vervolgens ook aan de discipelen vraagt of ze wat gevangen hadden. Nee, ze hadden de hele nacht gevist en niets gevangen. En dan gaf de Heer Jezus een opdracht om het net uit te gooien. En ze gooiden het net uit en ze vielen veel vissen. En toen scheurde het net wel. In tegenstelling tot dat wat we zojuist hebben gelezen in Johannes 21. Toen scheurde het net niet. Een beetje lastig in het Nederlands om uit te leggen wat er precies bedoeld wordt. Het scheurde net niet. Nee, het net scheurde niet. Zo moeten we het zeggen. Het net scheurde niet. Ja. Maar in Lucas hoofdstuk 5 scheurde het net. En er werden veel vissen gevangen. Het aantal wordt daar niet vermeld. Maar het waren er vele. En ze waren verwonderd. En dan is het ook Petrus die eigenlijk geconfronteerd wordt met de grootheid, met de heiligheid van de Heer Jezus. En hij zegt van, ga weg, want ik ben een zondaar. En de Heer Jezus zegt, volg mij. Ik zal je vissers van mensen maken. En ze lieten alles achter en ze volgden hem. Dat was de missie. Vissers van mensen maken. Ik zeg wel eens van, het is wel een hele kunst om levende vissen te vangen die vervolgens gedood moeten worden om op te eten. Maar het is nog een grotere kunst om dode vissen te maken en weer tot leven te brengen. Maar dat was de missie. En daar ging de Heer Jezus voor met zijn discipelen. En aanvankelijk Petrus ook. En hij volgde de Heer. Ik heb lang niet alles gelezen. Je kunt in een andere evangelie wat meer lezen. Dat Petrus ook meerdere malen een positieve uitspraak doet. We hebben er eentje gelezen van, als de Heer Jezus vraagt, willen jullie ook niet weggaan? Van Heere, tot wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Een bijzondere uitspraak van Petrus. Heer Jezus stelt ze voor de keus. Willen jullie ook niet gaan? Nee, op dat moment was het de beslissing van, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Op een andere plaats, je kunt het lezen in het Mattheüs-evangelie, waar hij getuigt van, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Positief getuigenis. Maar we lezen ook dat er wat minder positieve verhalen over hem bekend zijn. Als de Heer Jezus spreekt over zijn lijden en sterven, dan zegt Petrus, nee Heer, dat hoeft niet. Dan ben ik er ook nog. En laten we duidelijk zijn, zijn motieven waren echt wel zuiver, maar hij wist niet waartoe de Heer Jezus was gekomen. Petrus stond daarin overigens niet alleen. Misschien heeft u daar ook bij stilgestaan de laatste weken. Want we kennen de geschiedenis van Thomas. En Thomas is de geschiedenis ingegaan als de ongelovige Thomas. Maar laten we eerlijk zijn, ze waren allemaal ongelovig. Dat Thomas een week langer moest wachten om de Heer Jezus te zien. Het zij zo, maar alle discipelen waren ongelovig. Toen de vrouwen met de boodschap kwamen, dan wordt er gezegd, kletspraat. Staat in deze vertaling zo. Kletspraat. Ze geloofden het niet. Het verhaal van de Emmausgangers. Onverstandigen en tragen van hart. Dat is niet een mooie inleiding om een gesprek te beginnen, lijkt mij. Wisten jullie dan niet dat de Christus moest lijden? Jullie hadden het kunnen weten, zoals ik het ook wist. Want de Heer Jezus die wist waartoe hij gekomen was. Hij wist waartoe hij gekomen was zoals Johannes de Doper getuigd heeft. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij was niet gekomen om koning te worden. Maar hij was gekomen om als Lam van God de zonde van de wereld weg te nemen. En aan die boodschap hadden de discipelen geen gehoor. Koning. Dat wilden ze. En daar hadden ze hun vertrouwen, hun hoop op gesteld. Maar hun hoop was gevlogen met de kruisiging van de Heer Jezus. Het was afgelopen. Ook voor de discipelen. Men bekruipt overigens het gevoel dat Jozef van Arimathea misschien de enige gelovige was in die context. Die hield misschien wel rekening dat het graf na 3 dagen weer voor hem was. Maar goed, dat weet ik niet. Dat is speculatie. Dat is speculatie. Maar de discipelen met de kruisiging was het voor hun ook afgelopen. Maar de boodschap kwam. Aanvankelijk door de vrouwen en de discipelen werden er ook mee geconfronteerd met de ontmoeting met de Heer Jezus. Inderdaad, hij is er. En ze proberen ook Thomas te overtuigen. We hebben de Heere gezien. Maar twijfel bestond ook nog altijd. De Heer Jezus in Mattheüs hoofdstuk 28 met zijn discipelen bij elkaar is, dan staat er, sommigen twijfelden. Maar de Heer Jezus zegt, ik zend jullie in deze wereld. Ga heen. Ga heen. Verkondig het evangelie. En er staat er, en ik ben met je. Ik werd vanmorgen even aangehaald in een gebed. Ik ben er een beetje natuurlijk op gefixeerd, op naar bepaalde uitspraken. Als je je voorbereidt, maar aan de ene kant, ja, de Heer ging weg. Maar aan de andere kant, ik ben met je. Ja, dat hoef je elkaar misschien niet uit te leggen, want ja, dat begrijpen we niet. Dat is niet logisch. Dat is, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou weg zijn? Hoe kun je nou weg zijn en er toch zijn? Ik moet wel eens denken aan Johannes hoofdstuk 14, een bekend gedeelte wellicht, waar de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden en wanneer ik heen gegaan ben, dan kom ik weer en ik zal u tot mij nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Een bekend Bijbelvers. En laat ik vooropstellen van, ik geloof in de zichtbare wederkomst van de Heer Jezus en daar zien we eruit. Maar aan de andere kant vraag ik me af wat de Heer Jezus precies bedoelt in die context. Dan, ik ga heen, maar ik kom weer tot jullie. Dat jullie ook zijn mogen waar ik ben. Dat hoeven we niet vooruit te schuiven naar de tijd dat we ooit komen te sterven. Of naar de tijd dat de Heer Jezus weer terugkomt. Maar dat mogen we nu al weten. We mogen nu al weten, Hij is met ons. En Hij wil ons nu al bij zich hebben. En dus een van de woningen die Hij bereid heeft hier in de steenrots, rotsteen, hoe heet het? Rotsteen. Een plaats die Hij bereid heeft voor zijn kinderen, waar Hij te midden wil wonen. Hij wil met ons zijn. Hij wil zijn kinderen bij elkaar hebben en Hij wil in het midden van zijn kinderen zijn. Hij wil zijn kinderen rondom zich hebben. En dan hoeft het voor ons helemaal geen probleem te zijn dat er 100 meter verderop een andere gemeente is die ook rondom de Heer Jezus is. En als we elkaar vanmiddag ontmoeten, en dan mag je zeggen van, we hebben de Heer ontmoet. En dan kunnen zij het ook zeggen en dat is geen probleem. Geweldig. Hij is daar waar zijn kinderen bijeen zijn. Dat is zijn verlangen. Dus het feit dat de Heer Jezus een woning voor ons gemaakt heeft, hoeven we niet vooruit te schuiven. Ook al is dat perspectief er ook. Maar hoef je niet vooruit te schuiven naar het zal ooit eens gebeuren. Maar het mag nu al een realiteit zijn. Hij wil daar zijn. Wonen. Te midden van zijn kinderen. Hij heeft een woning gemaakt voor u en voor mij. Nee, de discipelen hadden geen gehoor als de Heer Jezus sprak over zijn lijden en sterven. Ook Petrus niet. We kennen allemaal Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God heeft gegeven. De Heer Jezus zegt later van, niemand neemt het leven van mij. Ik leg het zelf af. Hij was niet een slachtoffer, ook al is dat aspect er ook wel. En zijn de mensen daar ook verantwoordelijk voor. Maar in zekere zin was hij niet het slachtoffer van de omstandigheden. Hij is gegeven. God heeft een lam bereid in zijn zoon. Ik citeerde Johannes 3 vers 16. Maar Johannes 3 vers 14 zegt, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. In die context staat dat. God heeft gegeven. God heeft zijn zoon verhoogd. Het kruis van Golgotha. En later hem een plaats gegeven boven alle plaatsen. Maar het ging wel via het kruis. God heeft zijn zoon gegeven. Nee, ook de discipelen die gaven geen thuis als het ging om de dood, om het lijden en sterven. En nogmaals, de motieven van Petrus waren best wel zuiver toen hij voor de Heer Jezus opkwam en deze malges het oor afsloeg. Maar zijn daad was niet goed. Soms kunnen de motieven zuiver zijn zonder dat je goed handelt. Andersom kan ook gebeuren. Dat je goed handelt zonder dat de motieven zuiver zijn. Beide is niet goed. Beide is niet goed. Nee, de Heer Jezus was gekomen met een tijdsplan. Meerdere malen lezen we in het Johannes Evangelie dat zijn uren nog niet gekomen was. Maar Johannes 12 begint met, of Johannes 12 staat, Jezus wetend dat zijn uren gekomen was. En dan krijgen we de geschiedenis van de voetwassing. Ik ga er niet al te diep op in, maar dan zien we dat daar opnieuw Petrus zich meldt van... Nee, heren. Eigenlijk zegt hij van, heren, ik heb u niet nodig. Dit hoeft niet te gebeuren. Ik wil u best volgen, maar hierin geef ik geen thuis. Dat hoeft niet. Ik ga er toch even iets van zeggen van... als we onze voeten niet laten wassen door de Heer, zijn we nooit in staat om de voeten van anderen te wassen. Tijdens de maaltijd. De Heer Jezus ontmoet zijn discipelen tijdens de maaltijd. En of die voeten gewassen waren of niet, ik laat u dat zelf uitwerken. Maar tijdens de maaltijd stond de Heer op. Hij wilde een statement maken, hij wilde iets laten zien. Hij wilde laten zien van, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. En als jullie mij niet aanvaarden als dienstknecht, zul je nooit een dienaar van mij kunnen worden. Ook deze morgen is de Heer Jezus gekomen om u en mij te dienen. Wat zeggen wij? Nee, Heer. Het hoeft niet. Ik ben hier om u te dienen. Nogmaals, de motieven kunnen zuiver zijn. Maar als we de Heer Jezus niet aanvaarden om ons te dienen. Hij is gekomen om u en mij te dienen. Ook nu nog, als het gaat om de voetwassing. Opdat wij in staat zouden zijn een dienaar te zijn van hem. Allemaal bekende gedeelten. En dan komen we bij Johannes hoofdstuk 18, bij het kolenvuur. Ik ken hem niet. Je zou dat gedeelte, of mijn toespraak kunnen samenvatten tussen twee vuren. Tussen twee vuren. Johannes 18, Petrus, hij verloochent de Heer. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Hoofdstuk 21, de Heer Jezus heeft een vuur bereid. Een kolenvuur, hetzelfde woord wordt daar genoemd. Een kolenvuur. En de Heer Jezus zegt, Petrus, volg mij. Volg mij. Laten we daar even op inzoomen. Johannes hoofdstuk 21, dat is het gedeelte wat ongetwijfeld op meerdere plaatsen besproken wordt deze morgen. Laten we wel zijn, de Heer Jezus had zich al meerdere malen geopenbaard, ook aan zijn discipelen, ook persoonlijk aan Petrus. In het Marcus Evangelie hoofdstuk 16 lezen we dat de vrouwen de boodschap krijgen van, ga het ook aan Petrus vertellen. Heel expliciet wordt Petrus genoemd. Zeg dat ik leef, of zeg dat hij is opgestaan uit de dood en zeg het ook aan Petrus. In 1 Korinthe 15 wordt de naam van Petrus ook heel persoonlijk genoemd. Dat de Heer Jezus aan Petrus is verschenen. Daar wordt verder geen rapport van vermeld. Maar ongetwijfeld is dat gebeurd. De Heer is aan Petrus, aan Simon staat er, verschenen. Petrus was erbij toen de Heer Jezus verscheen. Toen ze de ruimte hadden gesloten. Ja, inderdaad, ze hebben de Heer Jezus gezien. Ze hebben de tekenen, de wonden gezien in zijn zij en de tekenen in zijn handen. Ze waren ooggetuigen geweest. Hij leeft, maar het was toch anders. Het was niet meer zoals voorheen. De deuren waren gesloten uit vrees voor de Joden. En hij was er. En hij was zo weer verdwenen. Althans voor hun zichtbare ogen, voor hun fysieke ogen. Hij was er en hij was er ook niet. En het is opmerkelijk als Thomas een week later er is, stelt de Heer Jezus de vraag aan Thomas, kom hier, kijk dat ik het ben. Hoe wist de Heer Jezus dat Thomas ermee worstelde? Hij was er ook toen Thomas die vraag stelde. Hij is er. Ook deze morgen mogen we hem zien met de ogen van ons hart. We hebben de Heer gezien. Hij is in ons midden. Natuurlijk zijn dat allemaal metaforen, beeldspraak van hè, dat we hem zien, dat we van hem getuigen, dat we enzovoort. De Hebreeënbrief schrijft, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Is dat zo?
Ja, dit is een taal die de wereld misschien niet begrijpt, maar wij als kinderen van God mogen toch zo met elkaar communiceren. We hebben de Heere gezien. Hij was in ons midden. Geloven we dat? Getuigen we ervan? Nee, de Heer Jezus was al meerdere malen bij zijn discipelen geweest. Dit was de derde keer dat hij zichtbaar bij zijn discipelen kwam in dit gedeelte. Maar voordat dat gebeurt, zegt Petrus van, ik ga vissen. Ik ga vissen. Hoe zat het ook weer met het bootje? Dat hadden ze toch achtergelaten? Ze waren de Heer gevolgd. Ja, kennelijk hebben ze het bootje toch nog een beetje achteraan gehouden. Dat is ook wel goed. Een appeltje voor de dorst. Je moet de zaken toch goed geregeld hebben. Je moet toch alles indekken. Stel je voor dat het misgaat. Zo zitten we ook wel een beetje in elkaar. En die spanning die mag er ook wel zijn, denk ik. Maar aan de andere kant, waar loopt het op uit? Kan ik misschien een klein beetje uit ervaring spreken. Misschien heb ik het ook wel eens verteld. Dat, als je een stap moet nemen. Als een stap in de, ja, zeg maar in het geloof moet doen, ja, dan krijg je niet alles zwart-wit op een papiertje. Maar zo zit onze maatschappij wel in elkaar. We moeten toch eerst alles regelen. Je hebt ook je gezonde verstand gekregen, wordt dan gezegd. En het eerste wat op het altaar moet, is misschien je gezonde verstand. Als je de Heer wil volgen. Er staat overigens een voorbeeld in de Bijbel. De Heer Jezus vertelt twee verhalen. Eén verhaal over van als iemand een toren gaat bouwen, dan moet je toch eerst de kosten berekenen. Je kunt het lezen in het Lucas-evangelie. Ja, dat is mooi advies. Zo zitten we ook in elkaar. Tweede verhaal is van, als je een leger gaat aanvallen, of als je een vijand gaat aanvallen, dan moet je wel kijken of je leger wel op sterkte is. Want stel je voor, en je stuurt spionnen uit, en je kijkt van, nou ja, waar alle obstakels liggen. Dus je moet je leger moet je wel op sterkte hebben, wil je een bepaalde zekerheid hebben om te kunnen overwinnen. Dat is goed advies. Laten we duidelijk zijn. Hetzelfde Lucas-evangelie staat van wat bij de mensen onmogelijk is, is bij de Heren mogelijk. Dat is een ander advies. Dat we daarmee om moeten gaan, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Het is best wel een gezonde spanning. Maar waar gaan we voor? Ik zei het al, ik kan een klein beetje spreken uit persoonlijke ervaring. Toen wij naar Frans-Guyana gingen, wisten we helemaal niet wat ons te wachten stond. We waren niet goed geïnformeerd. Ik vertelde net tegen broeder Piet Sijpkes. Ik heb mijn broeder meegenomen uit Apeldoorn. Piet Sijpkes, die komt ook uit deze contreien. Dus jullie kunnen gewoon met elkaar praten. Maar dat jouw opa heeft veel voor ons betekend. Opa Bonema. Heeft veel voor ons betekend. Toen wij een roeping hadden om de zending in te gaan. Want dan krijg je ook niet belang. Ja, maar kan dat wel enzovoort. Nou, we waren niet echt goed geïnformeerd. We wisten, als wij een kostenplaatje hadden moeten maken. Nou, we hadden kunnen zeggen van, nou, dat gebeurt nooit. Kan niet. We zijn gegaan. En het was moeilijk. Het was echt moeilijk. We hadden geen geld. Heel verhaal. Maar in elk geval, de Heer heeft ons rijk gezegend. Niet omdat het allemaal zo makkelijk ging, maar omdat we ervaren hebben dat Hij met ons geweest is. Ik wijk een beetje af, maar in elk geval, kosten berekenen. Goede zaak, maar, dat wat bij de mensen onmogelijk is, is bij de Heer mogelijk. Weet je wie de kosten berekende? Of wie zijn leger op sterkte wenste te maken? Jullie kennen het verhaal? Gideon die kreeg de opdracht om de Midianieten te verslaan. Nou, hij gaat inderdaad even kijken van 32.000. Ik doe het even uit mijn hoofd, ik weet het niet meer precies. Hij dacht nou 32.000. Nou, dat viel er in eerste instantie al 22.000 af. Hield hij er 10 over. En er werd nog gereduceerd tot hoeveel? 300. Ga in deze uw kracht. Ik ben met je. Ik ben met je. Ja, dat is niet logisch natuurlijk. Dat gaat buiten ons verstand om. Maar als de Heer zegt ga, als de Heer zegt volg mij, zijn we dan bereid om te gaan. Om die stappen te nemen. Goed, de discipelen gaan vissen en de anderen gaan met, zijn in totaal met z'n zevenen. Ze gaan weer terug naar hun bootje, ze gaan vissen. Want ja, eigenlijk konden ze niet meer leven met het feit, ja, is de Heer er nou wel of is de Heer er nou niet? En ze gaan vissen. De hele nacht en ze vangen niets. En er staat er iemand aan de oever, hebben jullie wat te eten? Nee. Gooi dan je net uit aan de andere kant. Nou, ik weet niet of hier vissers onder u zijn, maar advies geven aan iemand die staat te vissen, dat valt niet mee. Denk ik. Nou, jullie hebben niet zoveel water in de omgeving, hè? Oh, toch wel. Oh. Maar, hè? Ja, ze hebben wel beet gehad vaak. Hè? Ja, wel beet, maar het gaat niet om je beet, het gaat of je wat gevangen hebt. Gooi je net uit aan de andere kant. Nou ja, ze deden het. Dus deden ze het. Ja, wat daarin zeg maar de motivatie geweest is. Maar ze deden het. Ze wierpen het net uit aan de andere kant. En ze vingen. 153 grote vissen. Nou, er zijn heel veel gedachtespinsels over het getal 153. Ja, wat zal ik zeggen? Dat is 9 keer 17. Nou, 9 is 3 keer 3. En 17 is 10 en 7. Nou, 10 is 2 keer 5. 2 keer 5 is genade op genade. En 7 is de volheid. Of iemand heeft gezegd van als je 1 tot en met 17 bij elkaar optelt. Hè, dus 1 successievelijk tot en met 17, dan kom je ook op 153. Anderen hebben gezegd van er zijn 153 soorten vissen. Dus. Of 153 is 12, is 12 keer 12. Dat is zeg maar 12 stammen van Israël en de 12 apostelen. Als je dat met elkaar vermenigvuldigt, heb je 144. Hou je er nog 9 over, nou dat is 3 keer 3. En dan kom je ook op 153. Allemaal mooie gedachten. Nou, ik hou het maar van, het waren veel vissen. Het waren veel vissen. Overigens, ik vind het wel mooi dat ze geteld werden. Want aan de andere kant is de Heer ook wel weer die roept ons op om ook te tellen. Het hele boek Numeri is een boek met getallen. Ik las ooit dat hebben jullie ongetwijfeld ook gelezen, maar het is misschien niet opgevallen. Maar bij Esther en Nehemia worden ook alle voorwerpen uit de tempel geteld. En er is er op een gegeven moment sprake van 29 messen. Ik zeg, nou, daar is wel misgegaan. Daar ontbreekt er eentje. Maar het werd wel geteld. Maar goed, 153 grote vissen. En Johannes zegt, het is de Heer. Het is de Heer. En Petrus, verliet zijn bootje om de Heer te ontmoeten. Nou, als er eentje gedoopt is, dan is Petrus het wel. Hij is meerdere malen geconfronteerd met het water. En hij ging de Heer tegemoet. Het is de Heer. Hij wilde bij de Heer zijn. En de Heer had een maaltijd bereid. De Heer was niet afhankelijk van de vissen voor ons, hoewel hij die wel wilde gebruiken. Geef wat jullie gevangen hebben. Maar hij had een maaltijd bereid. Ook deze morgen, hij heeft een maaltijd bereid. Maar het is ook goed dat we datgene wat we hebben ook mogen gebruiken tot dienst voor hem. En dan krijgen we de laatste ontmoeting zoals we dat weten. Petrus, heb je me lief? Beetje afhankelijk van de vertaling, maar hier wordt het onderscheid in deze vertaling. Ik heb de herziene Statenvertaling voor me. Hier wordt het onderscheid wel aangegeven. Petrus, heb je me lief? En eigenlijk wordt het woord gebruikt van intens lief, oprecht lief. Liefde waarin overgave zit. Heb je me lief? Petrus zegt, ja, ik hou van je. Hij gebruikt niet hetzelfde woord. Hij zit op een ander niveau, op een lager niveau. Ik hou van je. De tweede keer, Petrus, heb je me lief? Hetzelfde woord weer. Petrus antwoordt weer van ja, ik hou van je. En dan gebruikt de Heer het woord die Petrus ook gebruikt. Petrus, hou je van me? En Petrus bedroefd. Ja, Heer, u weet alles. Inderdaad, de Heer wist alles.
De Heere die twijfelde niet aan de oprechtheid van Petrus. Maar Petrus, die moest opnieuw geconfronteerd worden met de opgestane Heer. Die bereid is om Petrus een missie te geven. Om visser van mensen te worden. Petrus heeft ons in de handelingen meerdere verhalen achtergelaten waarin hij op de voorgrond treedt. Daar komen we geen bootje meer tegen. Petrus heeft ons ook twee brieven nagelaten. De eerste Petrusbrief en de tweede Petrusbrief. Och, het ging wel eens mis en hij moest ook nog eens overtuigd worden, ook in die periode. We kunnen dat ook in de handelingen lezen. Op een gegeven moment was er ook een confrontatie met Paulus en Petrus. Het mag allemaal waar zijn. Maar Petrus, die werd gerehabiliteerd. In ere hersteld. Petrus, volg mij. En maak je zich nog zorgen om Johannes? We hebben dat gelezen in het laatste gedeelte van. Ja, maar hij dan. Petrus, ik praat met jou. Volg jij mij. Volg jij mij. Maak je niet druk om dat wat anderen doen. Maar het gaat om de relatie die jij met mij mag hebben. Petrus. Ik zei het al, Petrus heeft ons twee brieven achtergelaten. Ik wil er een paar vers uit lezen zo meteen. Waaruit blijkt dat hij de opgestane Heer ook werkelijk heeft gediend in zijn leven. In de handelingen kunnen we het lezen, maar ook in zijn brieven, de getuigen ervan. Petrus, als je oud bent, dan zul je omgord worden en gaan waarheen je niet wil. Nu heb jij nog steeds het initiatief genomen, Petrus. Nu was jij degene die de regie bepaalde. Maar het zal een tijd zijn, Petrus, dat de regie je uit handen wordt genomen. Waarmee je mij zult dienen. Waarmee je mij zult eren. De profane geschiedenis vertelt ons dat Petrus ook gekruisigd is. Dus hoofd naar beneden. Hij heeft de Heere gediend. Petrus zei, kom nog even terug op de voetwassing, Heren. Nee, dat is niet nodig. Dat gedeelte in Johannes hoofdstuk 13 begint met dat de Heer Jezus wist dat hem alles in handen was gegeven. Hij stond op van de tafel en hij omgordde zich met een doek. Om te dienen. Petrus die gebruikt, ik ga het even met u lezen en dan gaan we eindigen in hoofdstuk 1 van de eerste brief. En dan eindigen we ook met een gedeelte uit de tweede brief. De eerste brief, hoofdstuk 1, 1 Petrus 1, vers 13. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Ja, mij bekruipt echt de gedachte van, ja, omgord de lendenen van uw verstand. Bent u ooit bij een dokter geweest om te vragen waar de lendenen van uw verstand zijn? Net zoals Paulus schrijft op een gegeven moment, de ogen van je hart. Ja, daar hoef je bij je huisarts niet meer aan te komen. Die bekommert zich daar niet over. Maar Petrus die gebruikt hier een beeld waarvan ik denk van, nou Petrus, volgens mij heb je gedacht aan de voetwassing. De Heere omgorde zich om te dienen. En Petrus zegt van, laten we de lendenen van ons verstand omgorden. Laten we dienen. Laten we ons dienstbaar opstellen. Laten we gaan naar Petrus gebruik. Dat is natuurlijk een hele boeiende brief die we lezen. Maar hij eindigt, en daar wil ik ook mee eindigen, in de tweede brief van Petrus. Vers 18, de laatste vers. Of laten we vers 17 ook lezen. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normeloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Dat is het verlangen van Petrus en dat geeft hij door. Een verlangen waarvan hij zelf heeft kunnen getuigen dat hij gegroeid is in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Het was een lange weg die de Heer met Petrus is gegaan. Petrus, je zult vissers van mensen worden. Dat is mijn verlangen. En daar ga ik voor. Petrus, ik heb een missie voor je. Maar het komt je niet aanwaaien. Je moet daartoe gevormd worden. En door alle ervaringen is Petrus een visser van mensen geworden. En hij eindigt hier met de boodschap dat we mogen opgroeien in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland, zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we hebben ons vanmorgen bezig gehouden met een bekende persoon. En bekend omdat we onszelf er zo vaak in herkennen. Een Petrus. Die vlot was met zijn mond en als het erop aankwam ook altijd wel een positief getuigenis gaf van: ja, Heren, dat zal ik doen. Daar ben ik klaar voor. Geen zorgen. Maar hij moest geconfronteerd worden met zijn eigen zwakheid. Dat hij niet in staat was om dat te doen waartoe u hem riep, in eigen kracht. Heren, we danken u dat door het leven van Petrus, door de verhalen die we zo met elkaar hebben besproken deze morgen, en we waren niet volledig, maar hoe u met een Petrus bezig bent geweest, opdat u hem kon zenden in deze wereld, als visser van mensen. En zo zijn we deze morgen ook bij elkaar. Heren, ook deze morgen bent u niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Heren, u bent nog steeds degene die daar is om ons de voeten te wassen, om zich te vernederen voor ons. Ook al weten we dat u uitermate verhoogd bent en we u mogen eren als degene die zichzelf vernederd heeft. Heren, maar ook nu bent u er om ons te dienen. Dank u, Heren, dat we zo deze morgen gediend mochten worden vanuit uw woord, opdat wij de wereld in zouden gaan om u te dienen, om u te eren. Heren, ook voor u, ook voor ons heeft u de missie gegeven om vissers van mensen te zijn. Ik wil u bidden dat we daarom ook in uw dienst zullen staan, trouw en toegewijd tot eer van u. Heren, u kent ons zoals we hier bij elkaar zijn en we bijzonder bidden voor deze gemeente. Dank u, Heren, dat u ook een plaats hebt waarin we elkaar mogen ontmoeten rondom u. En we willen bidden, Heren, dat u uw zegen ook aan ons wilt geven. Tot eer van u. Amen. Amen.